Thank you. God vrede. Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heeren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente vervolgen bij deze dienst om met elkaar te zingen van Psalm 107 en daarvan het 17e en 18e vers. Psalm 107, vers 17. Nu stelt God waterbeken tot bar en dorstig land, herschept in dorre streken rivieren door zijn hand. En ook het 18e, dan maakt hij weer woestijnen zeer rijk van vruchtbaar nat, naar het land dat eerst moet kwijnen, nu beek bij beek bevat. En let erop, in deze verse maakt de Heere de aarde leefbaar voor de mens, en dat is goed om te onthouden voor de prediking straks. Psalm 107, vers 17 en 18. zingen wij na de wet, Psalm 99, vers 6. Uit zijn heiligdom, in een wolkolom, heeft hij zijn wet bij hen ingezet. Psalm 99, vers 6. Nadat wij ons ook deze morgen gesteld hebben, voor de spiegel en onder de tucht van de heilige wet des Heren. Toen sprak God, al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekende kinderen aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen een gedeelte uit Jesaja 45, te beginnen bij vers 15 tot het einde. Jesaja 45, vanaf vers 15. In Jesaja 45 vanaf vers 15 komt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt tot ons. Voorwaar, gij zijt een God die zich verborgen houdt, de God Israëls, de heiland. Zij zullen beschaamd en ook tot schande worden, zij allen. Tezamen zullen zij met schande heen gaan die de afgoden maken. Maar Israël wordt verlost door de Heere met een eeuwige verlossing. Gijlieden zult niet beschaamd, noch tot schande worden tot in alle eeuwigheden. Want alzo zegt de Heere, die de hemelen geschapen heeft, die God die de aarde geformeerd en die ze gemaakt heeft, hij heeft ze bevestigd, Hij heeft ze niet geschapen dat zij ledig zijn zou, maar heeft ze geformeerd, opdat men daarin wonen zou. Ik ben de Heere en niemand meer. Ik heb niet in het verborgene gesproken, in een donkere plaats der aarde. Ik heb tot het zaad van Jacob niet gezegd, zoekt mij te vergeefs. Ik ben de Heere, die gerechtigheid spreekt, die rechtmatige dingen verkondigt. Verzamelt u en komt. Treed hiertoe samen, gijlieden die van de heidenen ontkomen zijt. Zij weten niets, die hun houten gesneden beelden dragen, en een God aanbidden die niet verlossen kan. Verkondigt en treed hiertoe. Ja, beraadslag samen. Wie heeft dat laten horen van oudsher? Wie heeft dat van toen af verkondigd? Ben ik het niet, de Heere? En er is geen God meer, behalve mij. Een rechtvaardig God en een heiland. Niemand is er dan ik. Wend u naar mij toe, word behouden alle gij einden der aarde. Want ik ben God en niemand meer. Ik heb gezworen bij mijzelf. Er is een woord der gerechtigheid uit mijn mond gegaan en het zal niet wederkeren. Dat mij alle knie zal gebogen worden, alle tong mij zal zweren. Men zal van mij zeggen, gewisselijk in de Heere zijn gerechtigheden en sterkte. Tot hem zal men komen, maar zij zullen beschaamd worden allen die tegen mij ontstoken zijn. Maar in de Heere zullen gerechtvaardigd worden en zich beroemen het ganse zaad van Israël. Tot zover. Laten we eerst samen bidden. Heere, geeft u ons alstublieft uw geest. Want bidden is zo moeilijk. Onmogelijk zonder uw geest. Want de Heilige Geest leert bidden overeenkomstig wie u bent. Het gevaar is zo groot dat we naar onszelf toe bidden. Leer ons altijd uw wil geschieden. En dan op zo'n manier, zoals de engelen zich onderwerpen aan u. De engelen trouw uw bevelen uitvoeren. Alzo ook op de aarde. Geef ons een kruimeltje geloof, Heere. Opdat we door het geloof uw naam mogen aanroepen deze morgen. In de wetenschap dat al wat u de Vader begeert in mijn naam, zegt de Heere Jezus, u gegeven zal worden. Dan moeten we toch zo eerlijk belijden, Heere, dat we zo vaak bidden wat de naam van gebed niet eens mag dragen. En daarom, getrouwe Heere, wilt u zich deze morgen over ons ontfermen, want wij komen met lege handen. Wilt u ons gebed geven, ook onder de prediking? We hebben zojuist al uit uw mond gehoord dat er maar één God is, en dat bent u. En we zijn bij u weggelopen. En we doen niet anders dan bij u weglopen. En u maar nodigen, wend u naar mij toe, alle gij einden der aarde. Want ik ben God en niemand meer. Wel, dan heeft u ook in ieder geval vanmorgen ieder een van ons op het oog. Want u zegt, alle gij einden der aarde. Ieder mens, zoals we hier zijn vanmorgen, meeluisteren, of wie dan ook de nodiging hoort, wend u naar mij toe. En Heere, het kan best zijn dat vanmorgen ook iemand is die zoveel zonde ziet, en die zoveel overtuiging in zijn geweten heeft. En waar misschien wel de duivel op de nek zit en zegt, voor jou kan het zeker niet. Maar u zegt, alle geëinen der aarde. Dus de schuldige mens wordt uitgenodigd om bij u te komen. En dan zegt u op een andere plaats, kom dan en laat ons tezamen rechten. Al waren uw zonden als scharlaken, ik zal ze maken als witte wol. Al waren ze rood als karmozijn, ik zal ze witter dan de sneeuw maken. Kijk, u wilt dat we juist met onze zonden komen. Niet als keurige mensen. Als mensen die schuldig staan voor uw heilige wet. Want u bent een God die graag vergeeft. O lieve heren, wat moeten we toch in diepe verwondering vanmorgen aan uw voeten neerbuigen. Dat u nou zo met mensen omgaat die u een klap in het gezicht hebben gegeven. En die bij u zijn weggelopen in het paradijs. En dat u er zoveel moeite aan doet om die mens terug te krijgen. En tegelijkertijd is het waar, u hoeft maar te spreken en het is er. En u spreekt u vanmorgen. U, de hoge en de heilige God, tot mensen geeft dat we eerbiedig zullen luisteren. Dat we gelovig zullen luisteren. Dat we uw woord zullen bewaren in ons hart. Dat we het mee zullen nemen naar onze huizen. En dat dat ook vrucht mag dragen. En nu kent u ons allemaal, heren. Van de jongste tot de oudste, van de kleinste tot de grootste. U weet waarom we hier zijn. U weet wat er in ons hart leeft. Maar we komen u veel meer vragen, heren, dan we vanmorgen mogen weten wat er in uw hart leeft. Want dat is het allergrootste van u gekend te zijn. Gedenk zo in ieder onzer, heren, in alle zorg en nood. In alle moeite en verdriet. In alle rouw en eenzaamheid. In bijzonder dragen we de Heer van Elteren aan u op. Hij blijft tobben met zijn gezondheid. Wees u hem nabij en goed, heren. Ook voor hen die niet meer naar de kerk kunnen wegens ouderdom of een handicap maar thuis meeluisteren. Zij die ook met psychische nood te maken hebben. We dragen ook mevrouw K. Pronk de Ruiter aan u op. Zij mocht recent de leeftijd van 92 jaar bereiken. En eveneens de heer Pronk. Hij mocht de leeftijd van 97 jaar bereiken. Verblijft in het verpleeghuis. Wat een leeftijden, heren. En wat een zorgen. Oud worden, zeggen mensen, dikwijls willen we graag, maar oud zijn valt tegen. Maar zou u nu, heren, hen tezamen een blij vooruitzicht willen schenken? Dat kan in de zoon van uw eeuwige liefde. En dat ondanks de moeite, dat het toch een vaste en een gefundeerde hoop mag zijn op het toekomende leven. Heren, ontfermt u zich hunner. En ontfermt u zich over ons allen. Zegen het bestuur en de gemeente. Heere, geef dat het een wonder zal zijn dat we vanmorgen weer zo samen mogen komen als gemeente. Maar dat we ook onszelf afvragen, wat heeft u ons nu willen leren in het achterliggende? O Heere, gedenk land en volk. En gedenk onze overheid. Geef dat toch allen tot het inzicht zullen komen dat we alleen maar heil en zegen te verwachten hebben als we terugkeren naar uw woord en naar uw getuigenis. Zo leggen we alles maar voor u neer, o grote hoorder van het gebed. U wilt horen naar het geroep van zondaren, omdat u het geroep van uw eigen kind niet hoorde. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Omdat u het arme, het verlorene, het verachte, het schuldige, hetgeen niet is, vanmorgen genadig zou omhelzen. En leer ons zo de diepe betekenis van om Jezus wil. Amen. Zingen we eerst nog samen van Psalm 19, het derde en het vierde vers. Psalm 19, vers 3. God heeft voor het grote licht, de zon, een tent gesticht. En het vierde des Heren werd nochtans verspreid volmaaktere glans. Het derde en het vierde van Psalm 19. Ik heb de volgende afkondigingen voor u. Volgende week zondag, Deo van Lintehoop, 's morgens om 10 uur proppen en avond kralingen uit Ridderkerk voor u voor te gaan. En 's avonds om 6:30 dominee P. Molenaar uit Lunteren. De eerste collecte bestemd voor de evangelisatie in Horst. De tweede voor de eigen evangelisatie. En de derde collecte voor bouw- en renovatiefonds. U kunt deze in de bestemde zakjes doen bij de uitgang. Op woensdag 6 oktober komt de Bijbelkring Elim bij elkaar in de kerkzaal om 8 uur. Ook jongeren worden hartelijk uitgenodigd. Bestuursvergadering donderdag 7 oktober om 7:45. En op vrijdag 8 oktober is het de plus 12 club om 7:30. Tot zover de afkondigingen. Wij zingen op Psalm 19 vers 3 en 4. Thank you. Vers 19 is de tekst voor de prediking. Jesaja 45, vers 19. Daar zegt de Heere: ik heb niet in het verborgene gesproken, in een donkere plaats der aarde. Ik heb tot het zaad van Jacob niet gezegd: zoekt mij tevergeefs. Ik ben de Heere die gerechtigheid spreekt, die rechtmatige dingen verkondigt. Tot zover. Het gaat vanmorgen over Gods woord. En wil het op een drietal aandachtspunten. In de eerste plaats, Gods woord is duidelijk. In de tweede plaats, Gods woord is genoeg. In de derde plaats, dat woord heeft gezag. Dus Gods woord is duidelijk. Lees maar mee, vers 19, eerste gedeelte. Ik heb niet in het verborgene gesproken in een donker plaats der aarde. In de tweede plaats is genoeg. Want onze tekst zegt: ik heb tot het zaad van Jacob niet gezegd: zoekt mij tevergeefs. In de derde plaats heeft gezag. Ik ben de Heere die gerechtigheid spreekt, die rechtmatige dingen verkondigt. Hoofdstuk 45, waaruit de tekst vanmorgen genomen is, vormt een deel van een groter geheel. Namelijk van de hoofdstukken 38 tot en met 48. En boven die hoofdstukken 38 tot en met 48 zou je kunnen schrijven: alleen God biedt hulp, want Hij alleen is God. Dus dat is het thema. De kern, de boodschap van die hoofdstukken. Alleen God biedt hulp. Waarom? Omdat Hij alleen God is. Dus verder kan niemand anders echt hulp bieden. Er is maar één God. En die ene God die biedt notabene ook nog hulp. Moet je nagaan, hè? Misschien, dat hoop ik niet, maar misschien is er vanmorgen wel iemand die eigenlijk niet eens zoveel van God moet hebben. Dat zou maar kunnen. Dat je hier vanmorgen voor de vorm bent, of omdat het moet. Maar niet omdat je hart zo uitgaat naar God. God, van die God waar jij en ik niet zoveel van moeten hebben, die biedt hulp. Hoe gaat die God dat nou doen? Hij gaat, en dat staat in ons hoofdstuk, de Perzische koning Cyrus, Kores, die gaat hij gebruiken. Om het volk dat in de ballingschap in Babel was, terug te laten keren naar het land van de belofte. Ongekend. Want die Oosterse koning, Dat waren gezagsdragers, alleenheersers. Die gaven eigenlijk niets om hun onderdanen. Die waren alleen maar met zichzelf bezig. En al helemaal hadden die koningen niets met de onderworpen volkeren. En nu komt deze Kores op de troon. En God die raakt zo zijn hart aan en die geeft hem in zijn hart om die Joden, de Israëlieten, terug te laten keren naar het land van waaruit ze vroeger gedeporteerd waren. En wat zegt die koning Kores? Je kunt nog geld krijgen en je kunt nog middelen krijgen om die tempel te herbouwen, zodat jullie God weer kunnen dienen. Prachtig toch? Wat zullen de Joden diep verwonderd zijn geweest? Wat zullen ze hebben gezegd? Wat hebben we toch een God, hè? Die raakt zomaar het hart van die heidense koning aan. Hij zit nog maar nauwelijks op de troon. En dan zegt hij tegen de Joden, jullie mogen weer terug naar huis. Ik denk dat de Joden daar in Babel op hun blote knieën God hebben gedankt. Dominee, wij zijn zo dankbaar. Nou, misschien valt het tegen. In ieder geval hier wel, want volgens vers 9 zijn er mensen die grote moeite hebben met het plan van verlossing. Wee dien die met zijn vermeerder twist gelijk een potscherf met aarden potscherven. Zal ook het leem tot zijn vermeerder zeggen, wat maakt ge? Of zal uw werk zeggen, hij heeft geen handen? En Paulus haalt deze tekst later ook nog eens aan in Romeinen 9. Alles duidt erop dat een mens het helemaal niet eens is met God. Natuurlijk willen ze wel graag verlost worden, maar hoe de Heere dat doet, daar hebben ze eigenlijk bakken vol kritiek op. Misschien vinden ze het eigenlijk wel, ja, te minder waardig om door zo'n heidense vorst verlossing te ontvangen. Dus in plaats van dat de Joden op hun blote knieën God danken, en dat ze zeggen, moet je toch zien wat voor een God wij hebben, die zomaar het hart van zo'n heidense koning neigt, hebben ze kritiek, ik ben het er ook niet mee eens, als zo moet. Ik ken nog wel iemand uit het Oude Testament die kritiek had op zijn genezing, dat was Naaman, hè. Vol verwachting op de boodschap van het slavinnetje was hij naar Israël gereisd. En hij had al helemaal uitgedokterd hoe het zou gaan. Als hij, de grote Naaman, de generaal van Syrië, zou komen. Ja, dan zou de profeet natuurlijk wel naar buiten komen. Diep onder de indruk voor die generaal. En dan zou die profeet wel op al zijn melaatse plekken strijken. En dan zou zo zijn melaatsheid verdwijnen. En in plaats van daarvan komt zo'n snotjongetje naar buiten. En die zegt, ga, was u 7 maal in dat Jordaantje. En u zult genezen zijn. Bam, de deur weer dicht. Ja, ho, ho, ho. Zo wenst meneer de generaal niet behandeld te worden. Wat een hoogmoed hebben u en ik. Want ik herken me wel in die generaal. En ik herken me wel in die Joden daar in de ballingschap. Wij denken onze eigen verlossing uit. En wij schrijven de Heere voor hoe hij het moet doen. Maar om nu door zo'n naakte man die aan het kruis gehangen is, verlost te worden. Wel, Naaman bedankt ervoor en zegt, ik ga terug. Dan maar liever aan deze kwaal sterven, dan maar straks voor het oog van mijn knechten uit te kleden en die Jordaan in te gaan. Of ben je het er wel mee eens geworden om uit genade zalig gemaakt te worden? Het is toch ongelooflijk, hè? We zouden toch op onze blote knieën God moeten danken dat de prediking nog doorgang heeft. Tot op de dag van vandaag. We zouden toch op onze blote knieën God moeten danken dat er een kruis heeft gestaan. Nou, dan hebben wij onze schouders. Ja, maar ik geef in ieder het zijne. En God is liefde. En ik doe wat ik kan. Ik ga naar de kerk. Als zo moet. Dus de mensen hebben kritiek op Gods handelswijze. Het is wel waar, dat zegt Jesaja in vers 15, daar is onze schriftlezing mee begonnen. Voorwaar, gij zijt een God die zich verborgen houdt. Dat, ja, godsdenken is nog niet altijd even eenvoudig, hoor. Niet altijd na te speuren
Want dat betekent vers 15, als Jesaja zegt, ja Heere, u bent wel een God die zich verborgen houdt. Met andere woorden, ik kan u lang niet altijd begrijpen. En dat is ook zo. We kunnen God lang niet altijd begrijpen. Hoe het allemaal gaat in je leven, hoe het gaat op de wereld. Maar als wij God lang nog niet altijd kunnen begrijpen, dan wil dat nog niet zeggen dat God onduidelijk is. Want dat zegt hij eigenlijk in reactie in onze tekst, in reactie op Jesaja. Hij zegt, luister lieve Jesaja, ik heb niet in het verborgene gesproken, in een donkere plaats der aarde. Het feit dat je niet alles van mij kunt begrijpen, wil nog niet zeggen dat ik onduidelijk ben. Als je de juiste vragen maar aan mij stelt. Dat is het. Ik zal een voorbeeld geven. Neem nu wiskunde, de stelling van Pythagoras bijvoorbeeld. Als je niet weet wat de stelling van Pythagoras is, moet je natuurlijk geen biologieboek pakken. Zit je dat hele biologieboek door te bladeren en zeg je, ja, nou weet ik aan het einde van het boek nog niet wat de stelling van Pythagoras is. Logisch natuurlijk, hè. Of voor de lagere school, weet je wel. Als je sommetjes moet maken, moet je niet in je taalboek, dat kun je toch begrijpen? Dat kan iedereen toch begrijpen? En zo zitten wij maar steeds aan de Bijbel verkeerde vragen te stellen. Wij bemoeien ons bijvoorbeeld met Gods uitverkiezing. En of de Bijbel is geen natuurkundeboek of een biologieboek. God heeft die Bijbel gegeven, opdat we zouden weten hoe we gered kunnen worden. Hoe we zalig kunnen worden. Hoe we gelukkig kunnen worden. De weg naar de hemel, het kruis, de Heere Jezus. Kijk, en als je nou die vragen stelt, dan zegt de Heere, ho, ik ben niet onduidelijk. Dat is echt waar. De Bijbel is glashelder. Als het gaat om, hoe moet ik zalig worden? Ja, kijk, als je je hele leven lang zit te vragen met wie is K ingetrouwd, dan zegt de Bijbel, daar heb je niks mee te maken. Maar dat is helemaal niet nodig voor je zaligheid. Zie je wel? We hebben een heel duidelijk boek voor onze neus liggen. Maar je moet wel de juiste vragen stellen. Nog een keer, hè? De stelling van Pythagoras, die moet je niet zoeken in je biologieboek. Dan moet je niet zeggen tegen dat boek, wat een dom boek. Je bent zelf oerdom. Je bent zelf dom. Omdat je de verkeerde vragen stelt aan het verkeerde boek. En zoals dat ook met de Bijbel. Je moet niet zeggen dat de Bijbel moeilijk is. De Bijbel is glashelder. Is duidelijk genoeg. Als je maar met de juiste vraag komt. Hoe verschijn ik rechtvaardig voor God? En dan nog eens iets. Heb je eigenlijk niet verbaasd? Ik heb niet in het verborgene gesproken. Hoor je dat? God is een God die praat. Moet je kijken naar die stomme afgodsbeelden. Die hebben wel een mond. Die zeggen niks. Daar kun je uren naar kijken. Ze zeggen niks. Je kunt honderden vragen stellen. Ze zeggen niks. Ze zijn gemaakt van hout, van steen, van koper, metaal, weet ik wat. Maar ho maar hoor. Ze geven je geen één antwoord. En nu staat dat toch zo eenvoudig in onze tekst. Maar ik heb wel gesproken. God praat wel. Heb je er nooit over verwonderd? God praat. God geeft antwoorden. God zegt wel wat. Had God niet hoeven doen hoor. Dus die hoge God die in de hemel woont, die spreekt tot mensen die op de aarde wonen. En door dat praten, door dat spreken, maakt hij zichzelf bekend. Dat is ook zo, hè. Soms dan ontmoet je iemand en je krijgt een eerste indruk. Maar als je met elkaar gaat praten, dan moet je soms nog wel eens die indruk weer wat bijstellen. Zeg, dat had ik toch eigenlijk niet achter hem gezocht. Want door te praten, dan kom je erachter wie die ander is. En hoe beter je elkaar leert kennen, hoe meer je elkaar leert vertrouwen, des te meer dat die ander natuurlijk ook van zichzelf blootgeeft. Dus God praat. En door te spreken, zegt hij wie hij is. Met andere woorden, hoe meer je in de Bijbel leest, des te meer je gaat leren wie de Heere is. Tenminste, als je gelovig leest. Als de Heilige Geest je leert lezen. Dat betekent ook als je de Bijbel dichtlaat, of als je maar heel weinig uit de Bijbel leest, dan zeg je eigenlijk, nou, het interesseert me gewoon niks wie de Heere is. Of als je de Bijbel dichtlaat, dan zeg je eigenlijk tegen de Heere, u moet uw mond houden. Dat durf je toch niet eens tegen je vader te zeggen, van hou uw mond eens. Vreselijk brutaal. En zou je dat dan wel tegen de Heere durven zeggen? Dus als je gewoon de Bijbel dichtlaat, je leest 's avonds niet uit de Bijbel, je leest 's morgens niet uit de Bijbel, dan zeg je eigen tegen de Heere, hou uw mond maar dicht. Maar de Heere zegt, ik heb niet in het verborgene gesproken. Dus God spreekt en door zijn spreken maakt hij zich bekend. Ik zal een paar voorbeelden geven. Ik denk aan die Samaritaanse vrouw. Nou, die Samaritaanse vrouw was alles behalve om de Heer Jezus te ontmoeten, 's middags naar die bron gegaan om water te putten. Juist om niemand te ontmoeten is ze 's middags gegaan. Ze is al een beetje geïrriteerd als ze bij de Jacobsbron komt, dat er iemand zit en dan gaat die man, en ze ziet het wel gelijk, die Joodse man ook nog met haar praten. En die Joodse man die legt haar verleden bloot. Haar zondige verleden. En dan gooit zij het op een andere bocht. Dan heeft ze het over de Messias die komen zou. En dan moet je letten. Hè? Dan zegt de Heer Jezus, ik ben het die met u spreek. En terwijl hij dit zegt gaan haar ogen open. En dan ziet ze in die man de Messias. De redder, de zaligmaker. En dan gaat ze vol vreugde terug naar haar dorp. En dan gaat ze al haar dorpsgenoten vertellen wat er gebeurd is bij die bron. Ze zegt, kom mee. Zie je dat? Dus door te spreken. Soms als ik je te wachten op een droom of zo, op een visioen, of op iets heel bijzonders. Maar de Heere openbaart zich door te spreken, door zijn woord. Nog een voorbeeld, een paar hoofdstukken verderop in Johannes 9, die blindgeborene. Die wordt genezen, de tempel uitgegooid. En hij weet maar niet wie hem genezen heeft. En dan zoekt de Heer Jezus hem op. En dan vraagt op een gegeven moment, wie is hij, Heere, opdat ik in hem geloven mag? En dan zegt de Heer Jezus eigenlijk nagenoeg hetzelfde, die met u spreekt. Dezelfde is het. Nou gemeente, dan zit u wel op het goede plekje vanmorgen. Dat kun je toch wel nagaan. Hè? Net als bij die Jacobsbron, net als bij die blindgeborene, de Heer Jezus praat met u. En je ziet hem maar niet, steken blind ben ik. Want ik heb niet in het verborgen gesproken. Ik ben duidelijk, glashelder, zegt de Heer Jezus. Ja, maar wie is hij dan? Ik ben het, die met u spreekt. Dus door de prediking heen, door het Bijbellezen heen, wil de Heer Jezus zich openbaren. Wel, zegt de Heer, ik heb niet in het verborgene gesproken, in een donkere plaats der aarde. In Jesaja 8, daar lees je dat de duivels kunstenaars binnensmonds mompelen. Dus de duivel die is eigenlijk niet zo glashelder. die wil je om de tuin leiden. Die heeft een verborgen agenda. Die mompelt maar wat. Je hebt wel eens van die mensen, die geef je een hand en dan een groetje en een beetje gemompel. Denk ik, wat is dat nou? Waarom kun je elkaar niet recht in de ogen kijken? Waarom wil je niet duidelijk praten? Als je wat mompelt, dan heb je zomaar wat te verbergen, denk ik. Want alles zou je gerust duidelijk en helder je mening kunnen geven. Dus de Heere die zegt hier precies het tegenovergestelde van de duivel. Waarom zou die duivel nou zo graag mompelen? Binnensmonds. Zodat je hem eigenlijk niet goed kunt verstaan. Nou, de duivel die probeert natuurlijk echt wel ervoor te zorgen dat je niet in de gaten krijgt wat hij bedoelt. Kijk, het lastige van een preek voorbereiden vind ik altijd van, hoe zeg ik het nu zo duidelijk mogelijk? Want ik hoop natuurlijk dat u de boodschap meeneemt en dat de preek duidelijk is. Dan zeg je, ja, dat kon je goed begrijpen. Dat willen godsknechten graag. Maar die duivel die wil voorlopig dat je hem niet begrijpt. Straks, dan lacht hij je vierkant uit in de hel. Als je daar wakker wordt. Dan lacht hij je vierkant uit en zeg je, nu heb ik je. Ik heb je 20, 40, 60 jaar voor de gek gehouden. En je bent er nog ingetrapt ook. En nu is het voor eeuwig verloren. Maar zo praat hij vanmorgen niet. Echt niet. Hij probeert je altijd voor de gek te houden mompelen. En de Heere die zegt precies het tegenovergestelde. Hij zegt, ja, maar ik mompel niet. Ik probeer heel duidelijk, zwart-wit, eerlijk te zeggen hoe het ervoor staat. Recht op de man af. Nou kijk, dat zorgde altijd voor confrontatie. De Heer Jezus was recht op de man af. Je moet ook niet van die gezapige preken hebben waar je allemaal in leven kunt houden. Nee, Gods knechten die brengen je voor Gods rechterstoel. En die wijzen je de weg de Heer Jezus aan. En die zeggen het is binnen of buiten. Het is behouden of verloren. Een tussenweg is er niet. Nou, dat is de Bijbel ten voeten uit. Glashelder, op de man af. Je staat met de rug tegen de muur. Kijk, dat is wat de Heere zegt. Ik heb niet in het verborgene gesproken. Niet vanuit een donkere plaats der aarde. Wat nodig is tot je zaligheid, dat is duidelijk genoeg in de Bijbel. Dat neemt niet weg, zegt Peter, dat sommige dingen moeilijk zijn, zwaar zijn om te verstaan. Nou, dat is ook zo. Kijk, je kunt je leven lang denken, ja, uitverkiezing en als je er niet bij hoort. Nou, dan ben je net verkeerd bezig. Maar ik wil nog wel iets noemen wat heel moeilijk is om te begrijpen. En volgens mij kun je daar beter over nadenken. Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, al zo, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven. Heel de wereld, hoor je dat? Hij geeft zijn zoon aan heel de wereld. En dan hoop ik dat je vanmorgen een wereldsmens bent, dat je in ieder geval je zoon hebt leren kennen in je hart. Een wereldsmens. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Die wereld die God vaarwel heeft gezegd. En die heeft gezegd van, we willen zelf God zijn. En de Heere loopt die wereld achterna. En die denkt, hoe kan ik die wereld redden? Hij geeft zijn zoon. Nou, dat kan ik ook niet begrijpen. Als je daarover na gaat denken, dan raak je diep en diep verwonderd. Dan zeg je, Heere, waarom? Waarom heb u dat dan toch gedaan? Om mij te redden. Ik had geen belangstelling voor u, maar u wel voor mij. Dat kan ik nou niet klein krijgen. Opdat een ieder, hoor je dat? Opdat een ieder die in hem gelooft. Dus het maakt echt niet uit wie je bent en wat je op je kerfstok hebt. En wat je gedaan hebt. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. Nou, ik kan alleen maar met diepe verwondering naar zo'n tekst kijken. Maar je moet toch ook wel zeggen, dat is toch glashelder, mensen. Dat is toch glashelder, lieve mensen. Een ieder die gelooft in de Heere Jezus, die zal niet verloren gaan tot in der eeuwigheid, maar die zal behouden worden. Ik heb niet in het verborgene gesproken. Dat heeft nog een betekenis. De Bijbel is eenduidig. Dat betekent maar voor één uitleg vatbaar. Nou, dominee, dan komen hier natuurlijk elke keer verschillende dominees. En de een die legt dat accent en de ander dat accent. En als je het nog eens wat breder gaat trekken, hè, binnen heel het christendom, hoeveel meningen zijn daar wel niet? En al die andere godsdiensten. Soms kan ik me ook wel voorstellen dat jongeren zeggen, ja, maar wat moet je dan nog geloven? De een zegt dit, de ander zegt dat. En dan zegt vanmorgen die dominee, er is maar één uitleg mogelijk. Ten diepste wel, ja. Weet je, wat David doet? Hij zegt, Heere, open mijn ogen. Opdat ik aanschouw, opdat ik mag zien de wonderen van uw wet, van uw woord. Dat is het, hè. Dat is het. Dat je zo de Bijbel hoort uitleggen, en natuurlijk, elke domein heeft zijn eigen accent, maar dat geeft niks. Maar dat je je verwondert over dat kruis dat God daar heeft neergezet en zijn eigen kind daaraan gehangen heeft. Want zolang je Jezus niet hebt gezien in het woord, dan heb je er niks van begrepen. Kom, we gaan een paar honderd jaar verder na Jesaja. Er staat een man, eigenlijk helemaal, ja, het is gewoon bespottelijk om hem te zien. En hij staat er voor zijn rechter, Pilatus. Op de achtergrond hoor je een jollende schare. Weg met deze kruisen. Wie is die man? Het is de Heer Jezus. Hij wordt ondervraagd. Met betrekking tot zijn leer. En dan zegt Jezus, ik heb niet in het verborgene gesproken. Ik heb er geen doekjes om gewonden. Vraag je naar mijn leer? 3 jaar lang heb ik in het openbaar gepreekt. Je hebt het allemaal kunnen horen. Met andere woorden, zegt de Heer Jezus, de vraag die jullie nu stellen, dat is ongegrond. Je zoekt jezelf te rechtvaardigen daardoor. Zal ik het maar heel eenvoudig zeggen, wat de Heer Jezus, als je nou vanmorgen zegt, wat is de Bijbel moeilijk, hè? Wat zijn de preken moeilijk? Dan zegt de Heer Jezus, nee, je zoekt jezelf te rechtvaardigen, er onderuit te komen. Dat is wat hij tegen de Joodse raad zegt. Als ze zeggen, wat heb u geleerd? Nou, zegt de Heer Jezus, ik heb 3 jaar lang gewoon in het openbaar geleerd. En je hebt het prima begrepen wat ik heb gezegd, maar je wil er niet voor buigen. Nou, dat is onze eerste gedachte. De Bijbel is duidelijk. Betekent dus niet dat we alles begrijpen. Maar als het gaat van hoe je zalig moet worden, is de Bijbel glashelder. En als je denkt dat je eronder uit kunt komen door straks te zeggen, ja, maar Heer, we hadden zo'n moeilijke vertaling en die dominee spreekt er zo moeilijk. Dan zegt de Heer, nee, dat is allemaal ongegrond. Je zoekt jezelf te rechtvaardigen. Onze tweede gedachte. De Bijbel, Gods woord, is genoeg. Moet je toch nagaan, hè? Hier heb je genoeg aan. Hier heb je genoeg aan. Moet je toch even horen wat de Heere zegt. Ik heb tot het zaad van Jacob niet gezegd, zoekt mij tevergeefs. Nou, oké. Niet alles uit de Bijbel is even makkelijk. Dat vind ik zelf ook. Ik vind het alleen al het Hebreeuws van Jesaja, dat vind ik altijd ontzettend lastig om te lezen. Jesaja was een geleerde man, een hoogstaande man. Jesaja zal nooit makkelijk 2 dezelfde woorden gebruiken, maar elke keer gebruikt hij weer andere woorden. Dus ik moet echt wel even goed mijn best doen om te proberen vanuit het Hebreeuws te vertalen wat er staat. Daar kan ik wel makkelijker stukjes uit de Bijbel vinden. Dus niet alles uit de Bijbel is even gemakkelijk, maar we kijken wat de Heer doet, wat hij je belooft. Hij zegt, ik beloof je dat je mij niet tevergeefs zoekt. Dus de Heer zegt, oké, niet alles is even makkelijk, maar hij zegt, span je maar een beetje in. Doe er maar eens wat moeite voor. En als je dat doet, dan doe je de belofte erbij dat dat niet tevergeefs zal zijn. Ik zal het zegenen. Ik zal me laten vinden. Ik zal ervoor zorgen dat je die Bijbel zo gaat begrijpen, dat je ervan gaat houden. Je gaat prachtig, hè? Dat heb ik nou nog nooit gelezen, dat dat erin stond. Zo heb ik het nog nooit gezien. Want als je de Heer Jezus gaat lezen in de Bijbel, dan wordt die Bijbel zo mooi, zo mooi. Ja, dan overtreft die Bijbel alle andere boeken, echt waar. Zoekt, staat in de bevelende vorm. Niet te vergeefs, de Heer doet er een belofte bij. Nou, als je bijvoorbeeld Hitler had, die kon alleen maar bevelen uitdelen. Dat doen die dictators. Maar als God een bevel geeft, dan geeft hij er ook een zak met beloften bij. Of dat je nooit zult denken, wat is de Heere hart? God is geen dictator. God mag bevelen wat hij wil. Tuurlijk, hij mag bevelen wat hij wil. Hij is onze schepper, wij zijn maar schepsel. Maar moet je kijken, hoe liefdevol de Heere zijn bevelen geeft. Dus hij zegt, zoekt. Maar hij doet er gelijk beloften bij. Ik heb tot het zaad van Jacob niet gezegd, zoek mij te vergeefs. Dan maakt hij het bevel aangenaam. Nou kinderen, goed luisteren. Soms zegt mama, ga jij even naar de bakker. En als je doet, krijg je. Nou, dan heb je wel zin om naar de bakker te gaan, hè. Dat komt natuurlijk ook heel anders over. Ze zegt, jij naar de bakker, jij naar de slager, jij dit, jij dat. Dan zeg je, dan heb je helemaal geen zin om te gehoorzamen, dat staat je tegen. Maar als mama er wat tegenover stelt, hoets, ga je snel. En dan ga je het doen voor haar. Nou, dat doet de Heer nou ook in onze tekst. Zoekt, en dat is niet eens nadelig, mij niet te vergeefs. Dat heb ik tot het zaad van Jacob gezegd. Zoekt mij niet te vergeefs. Wat is dat zoeken nou eigenlijk? Zoeken kun je gebruiken in de zin van, als je iets kwijt bent, hè. Waar heb ik dat nou gelaten? Waar ligt dat nou? Zou ik mijn sleutels verloren hebben? Zoeken, 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 want je bent het kwijt. Zo staat het bijvoorbeeld in Jesaja 55. Zoek de Heere, terwijl hij te vinden is. Maar hier wordt in het Hebreeuws niet dat woordje gebruikt. Dus blijkbaar zijn deze mensen de Heere niet kwijt. Hier wordt in het Hebreeuws een ander woordje gebruikt, net als in Psalm 27. Daar staat, één ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken. Wat is dat dan voor een zoeken? Wel, David zegt, ik wil zo graag naar die tabernakel. En later zouden die mensen zo graag naar de tempel willen. Waarom? Hebben ze belangstelling voor archeologie, bouwkunst? Zegt, jongens, is die tempel mooi in elkaar, prachtig gebouwd? Nee, één ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen van mijn leven mag wonen in het huis des Heeren. En dan komt het om de liefelijkheden des Heeren te aanschouwen. En dan heeft de King James Version vertaald, om de koning in zijn schoonheid te mogen aanschouwen. Dus dat snap je wel, zoeken betekent dan eigenlijk doorzoeken, naspeuren, navorsen. Je wil de betekenis ervan zien te achterhalen. Kijk, en dan zegt David, ik zou zo graag naar die tabernakel, naar die tempel willen. En dan kom ik daar binnen en dan staat dat brandofferaltaar. En dan denk ik, wat betekent nu dat brandofferaltaar? Wat zegt dat brandofferaltaar nu over de Heer Jezus? En dan zie je gewoon even verder, die koperen zee, dat was wat. En dan denkt David, wat betekent dat was wat nu eigenlijk? Wat zegt dat nu eigenlijk over de Heer Jezus? En als hij naar binnen zou mogen in dat heilige, ja, dan zou hij daar die toonbroden zien. En hij zou die zevenarmige kandelaar zien. En hij zou dat voorhangsel zien met die engelenfiguren erop. En dan zou David nadenken, wat betekent dat nu eigenlijk? Wat zegt dat nu over de Heer Jezus? En als David, dat mocht hij niet, maar in het heilige der heiligen zou gaan, dan zou hij naar de ark zien staan. Met die cherubs die zo die vleugels uitspreiden en elkaar aanraken. En dan zou David denken, wat zegt die ark nu eigenlijk over de Heer Jezus? begrijp je? De Heere zegt, ik heb tot het zaad van Jacob niet gezegd, zoekt mij te vergeefs. Dus hij zegt, ik zeg niet tegen het zaad van Jacob, als je in de Bijbel leest en je vraagt jezelf af, wat zegt dit nu over de Heere Jezus? Begrijp je? Dan zijn het dus mensen die de Heere Jezus kennen, maar die graag meer van hem willen weten. Dat betekent dat zoeken in onze tekst. Dus als je de Heere Jezus nog niet kent, ja, dan moet je regelrecht naar hem gaan. Waarom zou je dat niet doen net als Bartimeus vanmorgen? Jezus, zoon van David, ontferm u over mij. Ja, wat wil je, Bartimeus? Ja, dat u mijn ogen opendoet. En als je dan iets van de Heer Jezus ziet, dan ga je die Bijbel anders lezen. En ik heb tot het zaad van Jacob niet gezegd, zoekt mij te vergeefs. Dus dat betekent dat heel die Bijbel, die is vol van de Heer Jezus. Want de Heer Jezus is zo rijk, zo schoon, zo heerlijk. Bladzijde na bladzijde vertelt iets over hem. En de Heer zegt, als je nou zo de Bijbel leest, hè, als je nou door die bril de Bijbel leest, dan beloof ik je dat je steeds meer van de Heere Jezus zult zien en zult leren kennen. Dus hier is hij te vinden, in de Bijbel. En die Bijbel is genoeg. Ik heb tot het zaad van Jacob niet gezegd, zoekt mij te vergeefs. Hoe meer God zich aan onze ziel openbaart, des te meer gaan we hem nodig krijgen en gaan we van hem houden. Zoeken. Ik zal er nog iets van proberen te zeggen. Zoeken betekent dus de Heere leren kennen in zijn instellingen. Je zoekt, dat wil je zeggen, je wil graag gemeenschap met hem hebben. Je wil hem graag ervaren. Snap je dat je op twee manieren naar de kerk kunt? Je kunt hier gaan zitten, plof, nou ja, ik hoor wel wat die dominee vanmorgen zegt. Je kunt hier ook gaan zitten en zeggen, Heere Jezus, mag ik uw stem horen? Mag ik meer van u leren kennen? Mag ik u zien door de prediking heen? En dat wordt hier bedoeld, hè? En als je je eigen Bijbeltje leest en als je zelf je knieën buigt en bidt, dan moet je maar niet als een lot uit de loterij of zo. Nee, zeg je, Heere Jezus, mag ik meer van u leren kennen? Dat, hè? Dus die instellingen, die moet je gebruiken om iets van de Heere te mogen ervaren. En dan zegt, dan belooft de Heere niet te vergeefs. Wat betekent dat woordje te vergeefs? Wel, dat Hebreeuwse woordje, dat vind je ook in Genesis 1 vers 2. De aarde nu was woest en ledig. Woest, hetzelfde woordje als hier, te vergeefs. Nou, probeer maar na te denken. De eerste dag, God die schept die aarde. Eén grote, donkere, ja, modderbende. Maar zo was het. Er is geen weg te vinden. Je kunt geen hand voor de ogen zien. Stel nu eens voor dat God Adam op die eerste dag had geschapen. En God had de mensen in die modderbende gezet. We zouden elkaar niet kunnen zien. We zouden niet kunnen lopen. We zouden niet kunnen. We zouden helemaal niks kunnen. Want het was één grote, donkere, onleefbare chaos op die eerste dag. Dat betekent te vergeefs. Is nou de Bijbel ook zo'n chaos? Dat je geen kant op kunt. Nee, want wat gebeurde er? De geest van God zweefde over de wateren. En zweven, dat betekent broeden. Nou, als een kip natuurlijk op een ei zit te broeden, daar komt er een kuikentje uit. Zo'n lief, mooi, geel kuikentje. Dus wat doet de Heilige Geest? Die gaat orde scheppen in die chaos. En die gaat die wereld prachtig mooi maken. En die wereld is mooi, hè. Als je gewoon kijkt naar die diepe oceanen. Als je kijkt naar die schitterende bergen. Het groene hart van Nederland, hier. Deze buurt is toch prachtig. Elke keer weer geniet je van de schepping. Als je ziet hoe alles op elkaar is afgestemd. Dat heeft de Geest gedaan. Daarom zongen we Psalm 107. Die woestijn waar je geen weg kunt vinden. En de Heer die laat het regenen. En die woestijn gaat bloeien als een roos. En dan moet je goed kijken. In vers 18. Waarom heeft God die aarde gemaakt? Hij heeft ze niet geschapen dat zij ledig zijn zou. Hetzelfde woordje. Wat in vers 19 is vertaald met tevergeefs. Dus woest, ledig, tevergeefs. Hetzelfde Hebreeuwse woordje. Dus God heeft die wereld gemaakt. Maar heeft die wereld niet gemaakt omdat die wereld leeg zou blijven. Dat zie je toch? Miljarden mensen. En die kunnen er nog leven ook. Daarom heeft God die wereld gemaakt. Nou, en nu zegt hij in tekst verderop, nu heb ik je de Bijbel gegeven, niet omdat je verloren zou gaan, dat je zou zeggen, ja, maar daar snappen we ook helemaal niks van. Hup, doe maar dicht. Nee, ik heb je die Bijbel gegeven, opdat je mij zult zoeken, en je zult me vinden ook. Zou God dat menen? Nou, dan hoef je alleen maar hier nu even naar om je heen te kijken. Al die mensen, en straks als je naar huis rijdt, al die mensen. Dus God heeft de aarde gemaakt, opdat de mens daar wonen zou. En hij heeft de Bijbel gegeven, opdat we de Heere Jezus daarin vinden zouden. Niet te vergeefs. En dat is het werk van de Heilige Geest. Zou de Heilige Geest ook werken zonder Bijbel? Nou, daar bemoei ik me niet mee, want de Heilige Geest is God en hij is soeverein, hij is vrij. Dus daar kan ik me natuurlijk echt niet mee bemoeien. Maar ik durf vanmorgen wel te zeggen, als je een Bijbel in huis hebt, dan doet hij dat niet. Dus je moet maar niet denken als je de Bijbel dichtlaat dat God je gaat bekeren. Echt niet. Maar omgekeerd, de Heilige Geest die wil wel orde scheppen in die Bijbel. Zodat je verbanden gaat zien, de betekenis gaat begrijpen en ga je telkens meer zin krijgen, toch? Kijk maar, hè, dat vak op school waar je goed in bent, dat vind je ook leuk. Maar je gaat telkens meer begrijpen hoe het in elkaar zit. En dan wordt het mooi. En dat is met de Bijbel precies hetzelfde. Als de Heilige Geest, hè, of als je gezalfd wordt met de Heilige Geest in Johannes 2, als de Heilige Geest je onderwijst, dan ga je die Bijbel telkens meer begrijpen. En dan heb je er genoeg aan. Echt waar. Als de Heer Jezus vanuit het woord geopenbaard wordt, dan heb je ten diepste niets anders meer nodig. Dat Bijbeltje. Dat wordt dan de grootste schat. En Maria bewaarde al die woorden tezamen overleggende die in haar hart. Onze laatste gedachte. De Bijbel heeft gezag. Dat staat ook in onze tekst. Ik ben de Heere die gerechtigheid spreekt, die rechtmatige dingen verkondigt. Wat betekent dat? Rechtmatige dingen verkondigen. Nou, dat betekent overeenkomstig de norm. En de norm is Gods woord. Wat betekent gerechtigheid? Dat betekent als de Heere iets zegt, dan komt dat ook uit. Ja, er zit soms 4000 jaar tussen, want de Heer heeft niet zo'n haast. De Heer zegt tegen Adam, die moeder belofte, dat Eva ooit een kind zou krijgen en dat kind zou gaan vechten met de slang en zou ook winnen. Nou ja, Eva dacht natuurlijk met de geboorte van Kain dat het al zover was. Daar vergiste ze zich in. Maar het was natuurlijk wel mooi dat ze aan die belofte dacht. En ze dacht, wanneer komt dat kind? Maar dat duurde dus nog een paar duizend jaar, maar dat geeft niks. God doet het wel. Neem bijvoorbeeld Ezechiël 37, hè, dat tal van die dorre doodsbeenderen, dat al die beenderen bij elkaar komen. Ja, dat is in de eerste plaats natuurlijk de profetie, dat God over heel de wereld de Joden weer terug gaat brengen in het land van de belofte. Na de Tweede Wereldoorlog is hij daarmee begonnen. En dat gaat nog door tot op de dag van vandaag. Dus dat duurde wel een paar duizend jaar vanaf Ezechiël, maar God doet het wel. In 2 Thessalonicense 2 lees je dat er weer houder zal weggenomen worden. Alles moet kunnen vandaag aan de dag. Dus al die gekkigheid die we meemaken in politiek Den Haag en in de samenleving rondom ons heen. Alles moet maar kunnen. Het is niet gek genoeg of het mag. Dat staat al in 2 Thessalonicenzen 2. De weerhouder zal weggenomen worden. En dan breekt de zonde door. Zie je wel? Als God iets zegt, dan doet hij het ook. Hij vervult zijn woord. En hij vervult zijn belofte. Nou, de kanttekenaren vatten dat mooi samen. Gods woord is een regel van alle gerechtigheid. En al wat hij zijn volk belooft, gaat zeker en vast. Ik ben de Heere die gerechtigheid spreekt, die rechtmatige dingen verkondigt. Wat is dat, verkondigen? Nou, dat is geen praatje maken. Dat is geen overleg voeren. Dat is niet een gesprekskring van, wat vind jij ervan? Zo spreekt God niet, zo verkondigt niet. Als God iets zegt, dan deelt hij mee. Mijn vader zei vroeger, als we wel eens zeiden, en waarom mag dat niet? Ja, dan kun je wel begrijpen, waarom mag dat niet? Bij ons mag dat nooit wat. Dan zei mijn vader, omdat ik het zeg, uit. Er was gewoon geen discussie mogelijk. En als je het lef al had om wat door te gaan, nou, dan zei die jongen, jij kunt lege briefjes inleveren. Weet je wat dat is, een leeg briefje inleveren? Dan zeg je, nou kijk hier pa, zet u er maar op wat ik moet doen. Dus met andere woorden, mond dicht. Dus als de Heere laat verkondigen, dan zegt hij niet, nou kijk maar wat je ermee doet straks. En kijk maar wat je ervan vindt, ik hoorde wel een keer wat van. Nee, dan claimt de Heere, bekeert u. Dat is niet aan ons. Die rechtmatige dingen verkondigt. De Heere vraagt niet wat wij ervan vinden. Hij legt dat bij ons neer. En wij hebben te gehoorzamen. Hij deelt eenvoudig mee. En daaruit kunnen wij leren dat zijn woord gezag heeft. Wij moeten niet over het woord denken, maar wij moeten leren vanuit dat woord denken. Maar pas op, hè. Laten onze bijbelkringen en clubs en zo nooit verenigingen worden die over het woord denken. Maar laten het momenten zijn waarop wij leren vanuit dat woord te denken. O, zegt de Heere dit, bedoelt hij dat? Dan moet er wel wat veranderen in mijn leven. Dat is vanuit het woord denken. Want het woord, dat heeft gezag. Ja, daar kun je nu wel tegen aanschoppen. Maar dat lijkt er helemaal niet op dat die Bijbel gezag heeft in onze samenleving. En trouwens, toen God in mijn leven kwam, toen heb ik ook wel gezien hoe ik er altijd tegen aangeschopt heb. Een natuurlijk mens heeft helemaal geen gezag voor het woord. Ja, maar luister, Matteüs 22. Over een poosje, dan sterf je en dan sta je voor Gods rechterstoel. En dan wil je wat zeggen. Maar dan zegt de Heer, ook, jij hebt helemaal geen bruiloftskleed, jij mag helemaal niet naar binnen. En dan wil je wat zeggen. En dan kun je geen woord uitbrengen. Dat woord, dat heeft gezag. Maar hoe krijgt dat woord nou gezag in je leven? Maar dat moet ook gebeuren. Want als dat woord geen gezag krijgt in je leven, als je niet wil leven naar de regel van het woord, ja, dan sta je straks met je mond vol tanden. Maar geloof maar niet dat je straks aan de hemelpoort nog de discussie met de Heere aan kunt gaan. Dat is voorbij. Dat woord moet gezag krijgen in ons leven. Dat noemen wij het innerlijk getuigenis van de Heilige Geest. Romeinen 8 en 1 Johannes 5. De Heilige Geest die kan het woord zo in je hart leggen, dat je het als het ware gaat proeven. Kijk, als je soms met een bruiloft of zo, dan heb je de chef-kok en die gaat dan dat koud en warm buffet of het diner uitleggen. En die gaat ervan vertellen. Nou ja, prima. Maar dat vertellen van die chef-kok, dat vervult natuurlijk niet je honger. En daardoor weet je uiteindelijk nog niet hoe het smaakt. Nee, je zit te popelen van ongeduld dat je tafel aan de beurt is en dat je er naartoe mag lopen om eten te halen. En dan proef je het. Dat is het innerlijk getuigenis. Dus dan hoor je niet meer wat een dominee zegt. Maar dan legt de Heilige Geest dat woord in je hart. Dan ga je proeven. De heiligheid van God. Je schuld voor God. Het wonder van de vergeving. Dat ga je proeven. Dat gaat door je heen. En elke keer als je het woord proeft, dan bevind je, dan ervaar je dat het woord waar is. Kijk, zo heeft dat woord en zo krijgt dat woord gezag in je leven. Zal ik je nog eens wat vertellen, dat is het laatste. Dat woord dat heeft ten diepste alleen maar gezag als je gelooft in de Heer Jezus. Ik weet wel, soms dan kun je krachtens opvoeding, nou ja, toch nog wat terughoudend, hè? Die blijft nog gezag, je zult niet doodslaan bijvoorbeeld. Nou, dat doe je niet. Maar de Bijbel heeft nooit gezag als je het belangrijkste van het woord, dat is de Heer Jezus zelf, naast je neerlegt. Daarom klinkt het bevel van morgen: gelooft in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Dus je kunt niet zeggen: ik probeer naar de Bijbel te leven terwijl je de Heer Jezus verwerpt. Dat kan niet. Alleen wie hem nederig valt te voet, wie voor hem buigt, die zal ervaren dat dat woord gezag heeft in zijn leven. Hartelijk buigen is nodig. Hartelijk verstaan dat de Heer Jezus de enige en de volkomen zaligmaker is. Zal gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. Amen. Psalm 56 vers 2. Maar word ik ooit met bange vrees belaan, dan zal op u mijn vast betrouwen staan. Ik prijs in Gods woord. Psalm 56 vers 2. Eindigen we met gebed. Heere, geef dat we uw woord zullen waarderen als een enorme schat. Uw woord is duidelijk. Uw woord is genoeg. Uw woord heeft gezag. En laat het ook gezag krijgen in ons leven. Heere, als we goed hebben geluisterd, dan hoeft niemand verloren te gaan. De zaligheid is ons zo nabij. In het woord is de zaligmaker zelf. En dan bidden we u om uw Heilige Geest. Open toch onze ogen, Heere, opdat we de wonderen van uw woord mogen aanschouwen. En dat bidden we in het bijzonder voor de zus en schoonzus van familie van Noord. Het is opgenomen in het hospice in Moorenkapelle. En dan valt alles weg. Alle steunpilaren van mensen. Maar geef, Heere, dat zij nu ook mag zingen. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbare woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Wat sterveling zal mij schenden. Het woord dat wijs kan maken tot zaligheid. Heere, wees u haar nabij. En sterk en ondersteun. En maak in uw woord haar gang en treden vast. Maar niet minder van haar familie die in liefde om haar heen staan. Van ons allen, Heere. Doet het toch. Tot lof en eer van uw grote naam. Hartelijk dank voor alles wat u gaf. Laat het woord mogen terugkeren tot u met gejuich. Verhoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Psalm 119 vers 53. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet. 119 vers 53. Ontvang de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen. Thank you.